Hij doet het. Na de gemeenteraadsverkiezingen was het in Amsterdam nodig om een comité op te richten, geen fascisten in de raad. Er werd namelijk in Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen een fascist in de raad gekozen. Het comité werd in het begin door de pers nieuwsgierig bekeken. Later verkeerd het, toen eenmaal de scheuring met de politieke partijen duidelijk was. Vervolgens de hemel ingeprezen, omdat de demonstratie de 19e april en de blokkade de 29e april zo geweldig verlopen waren. En toen werden ze radicaal afgeschilderd, omdat ze zich naar buiten lieten rossen bij de raadsvergaderingen. We zitten nu een half jaar. We zitten over een week, bedoel ik, een half jaar na de dag dat Fontijn samen met Bouwman op de vloer van een auto het stadhuis binnengesmolten werden. Reden voor ons om nog eens na te praten met Ellen van het comité Geen Fascisten in de Raad over de acties van het comité en over hoe het nu allemaal verder moet. Dus even kijken, de 29e april heeft de installatie plaatsgevonden van het Centrumpartijlied. We zijn nou zo'n beetje een half jaar verder al. Hoe staat het comité Geen Fascisten in de Raad er nu voor?
Nou, als ik denk aan de massaliteit en de grote vergaderingen van voor de 19e. Als ik daarmee aan denk, dan staat het comité er niet zo heel erg best voor. Dus ik bedoel, de grote hoeveelheid mensen, actieve mensen die er toen waren, die zijn nu even uit het zicht verdwenen. Het is nog wel een groepje, zou ik gaan zeggen, die te mobiliseren zijn van 20 mensen, die de afgelopen, wanneer was het, woensdag weer bij de raadsvergadering aanwezig zijn geweest. Maar zo mooi en actief als het er voor de 29e uitzag, dat is niet meer. Is na de vakantie, of na de 29e zijn nog een aantal keren zijn we bij de gemeenteraadsvergaderingen geweest. Nou, dat is misschien voor de luisteraars en luisteressen wel bekend, dat er toen twee keer binnen zijn geweest en verklaringen hebben voorgelezen, vervolgens uitgeslagen zijn. Toen zijn er nog twee keer geweest, we kwamen niet verder dan de poort, omdat de openbaarheid ingeperkt werd door burgemeester Fontijn. We hebben toen daartegen geprotesteerd door middel van een kort geding, wat we gelukkig gewonnen hebben.
Ja.
En toen hebben we afgesproken om na de vakantie, toen zomervakantie, als veel mensen weg waren, bij elkaar te komen om één, te praten over wat we met die raadsvergaderingen zouden doen, en twee, om te kijken of we tot een samenwerkingsverband zouden kunnen komen met buitenlandse organisaties in verband met de komende herziening van de vreemdelingenwet. En er was toen sprake van de oprichting van een apart comité, dat is nu ondertussen ook opgericht, dat heet het comité Geen Pasjeswet maar Gelijke Rechten. Het is een samenwerkingsverband van buitenlandse organisaties. En na de vakantie is toen een poging gedaan om het comité of mensen van het comité mee te laten functioneren in die groep tegen de pasjeswet. Nou, dat laatste is toch wel, kan eigenlijk wel zeggen, een beetje mislukt. Ik kan niet precies aangeven hoe dat komt. Ik denk dat voor een deel zo'n aanwezigheid van zo'n centrumpartijlid en wat er toen op de 29e was een hele duidelijke gebeurtenis. Hè? Eén dag waar je met z'n allen naartoe kon werken. En één gebeuren wat toch heel veel mensen ontzettend kwaad heeft gemaakt. Nou, deze herziening van de vreemdelingenwet, waar eigenlijk ook een breed front tegen gevormd moet worden, is iets veel abstracters. Dat is niet concreet één persoon en het gebeurt ook niet op één dag, maar het is weer zo'n hele vervelende, saaie, moeilijke wettekst waarvan de behandeling zeker wel een jaar zal gaan duren. Dus het is ook moeilijk om daar mensen echt warm voor te maken. Het is een beetje een onduidelijk object, want waar ga je nou actie voeren? Ga je nou naar Den Haag of ga je nou bij de gemeente of waar moet je nou eigenlijk zijn? Het is een beetje onduidelijk en ik denk dat dat ook een beetje het moeilijk maakt om daar weer met het comité hard tegen aan te gaan. Ik denk wel dat het nodig is hoor, maar dat er dan heel goed over nagedacht moet worden van wat we dan, hoe we het concreter kunnen maken, deze herziening van de vreemdelingen.
Ja. Betekent dat ook dat jullie nu je accent een beetje verlegd hebben?
Nou nee, ik denk het niet. Ik denk alleen dat het, en ik denk dat het goed is dat het wat breder is geworden, want tot de 29e en kort daarna was het eigenlijk heel duidelijk tegen de centrumpartij. Mm-hmm. Hè, en tegen alles wat mevrouw Bouwman zou zeggen of zou gaan doen. En het is natuurlijk meer aan de hand. Want de centrumpartij is natuurlijk maar een klein topje van de ijsberg. Er is gewoon heel veel racisme. En niet alleen op straat en in Amsterdam, maar ook in officiële wetgeving en in de handelswijze van de politieke partij bij Rijksoverheid en gemeenteoverheid. Dus ik denk dat het goed is. En dat gebeurt ook wel, hoor. Dat vind ik ook wel leuk. Dat mensen die in het comité of actief zijn geweest, toch wat alerter zijn op van wat gebeurt er nou bij zo'n gemeenteraad. En ook al heb je niet constant een grote groep bij elkaar, maar er is wat meer op elkaar afgestemd. En ik denk dat mensen die in het comité actief zijn geweest wat duidelijker hebben gekregen van dat de positie van buitenlanders in Amsterdam toch slecht is. En zeker met de nieuwe wetgeving die er nu aan zit te komen. En dat ik denk dat straks als het wat allemaal wat rond november komt de hele boel in de Tweede Kamer, die vreemdelingenwet, dat dan mensen wel weer wat willen gaan doen. Ook ter ondersteuning van de acties van buitenlandse organisaties. Als er dan maar veel verontwaardiging is over een maatregel, dan denk ik dat protesteren en bepaalde actiedoelen wel te bereiken zijn. En ik denk dat het van belang is voor die vreemdelingenwet, dat er voor die herziening ervan, dat het algemeen bekend wordt, dat er dat er meer mensen bekend worden met deze maatregelen en dat er een verontwaardiging over komt te ontstaan. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen is die er nu binnen niet afzienbare tijd moet gebeuren, is dat er duidelijk artikelen in kranten, tijdschriften, op radio en televisie komen over deze herziening, want bijna niemand weet wat die inhoudt. Mm-hmm. De vreemdelingenwetgeving is bijzonder ingewikkeld. Er moet gewoon eens een duidelijk en helder verhaal komen van mensen die het goed uit kunnen leggen van dit en dat is er aan de hand, zo ziet het straks uit en dat zijn de concrete gevolgen voor de buitenlandse buurman, buurvrouw en zijn of haar kinderen. Zodat mensen denken van godverdomme, dat is eigenlijk wel heel ernstig en zo. Daar moet ik me eens kwaad over maken.
Denk je dat zo'n soort algemene verontwaardiging op te roepen is op de een of andere manier door... er is een tendens gewoon voor iedereen om voor zijn eigen hachie te vechten. En zo'n pasjeswet valt daar denk ik toch voor een deel ook een beetje buiten. En dat het daarom veel moeilijker is om via de media een soort algemene verontwaardiging te bewerkstelligen.
Nou, ik denk dat bijvoorbeeld, daar heb je wel gelijk, maar wat bijvoorbeeld belangrijk is, denk ik, en dat is dan nog wel een beetje prettig in Nederland, is dat je zou bijvoorbeeld moeten proberen om aan te kunnen tonen of om duidelijk te maken dat deze herziening van de vreemdelingenwetgeving te maken heeft met racisme. Mm-hmm. En want racisme in Nederland, daar is toch, er zijn toch nog wel veel mensen een beetje schuw van. Zo van, ik hoop toch niet dat ze me een racist noemen, want dat vindt toch niemand echt prettig. Kijk, in Frankrijk maakt ze dat niks uit. Als ze racist benoemd worden, zijn ze misschien wel trots. Maar hier vinden veel mensen het toch nog een beetje verveeld. En dat heb je dan ook gezien met die 29ste. Ja, want op zich had die hele CP-installatie had ook rustig, op een rustige manier kunnen gebeuren. Zoals toen in Almere een paar jaar geleden. Toen waren er wel 100 demonstranten buiten. Maar niet zo breed als nu bijvoorbeeld in Amsterdam en in Utrecht. Mm-hmm. En het is toch tot stand gekomen doordat er een behoorlijke tijd van tevoren, ik denk dat ze met het comité wel 2 maanden, vanaf maart bezig zijn geweest. Dus eigenlijk 2 maanden, ja. Om veel te vertellen over dat zo'n CP-dame inderdaad, dat te maken heeft met racisme en dat toch eigenlijk niet kan en dat iedereen daar toch wel tegen moet zijn. Nou, dat is op allerlei verschillende manieren geprobeerd en het is gelukt. En ik denk van met zo'n pasjeswet moet dat weer gebeuren, want om met een kleine groep bij het binnenhof te staan, dat haalt niks uit. Voor buitenlandse mensen en buitenlandse organisaties is het vaak heel moeilijk om wat radicalere acties te doen, bijvoorbeeld bij vreemdelingenpolitie, omdat zij direct geconfronteerd worden met mogelijke uitzettingen. Hè, zodra je de orde verstoort, hangt het zwaard van Damocles een beetje boven je hoofd. Dus het lijkt me voor deze herziening van vreemdelingenwet heel belangrijk dat er weer zo'n brede verontwaardiging komt. En dat er dan weer veel mensen komen die dingen gaan doen. En het hoeft voor mij nog niet eens zich concreet te uiten in 1 massale actie of zo. Dat hoeft niet. Het zou het ook prima vinden als het bijvoorbeeld in allerlei steden bij vreemdelingenpolities of gemeentehuizen of weet wat, prikacties gebeuren. Maar constant dat je constant in de pers berichtjes krijgt over protesten tegen die herziening. Zodat als de behandeling in de Tweede Kamer is, de politici en de dames en heren daar binnen denken van, oh, dit kunnen we toch niet zomaar als een hamerstuk er even doorheen jagen, want iedereen is daar toch wel vreselijk boos over. Nou, ik hoop dat 1 november, als er gedemonstreerd gaat worden tegen die pasjeswet in Utrecht, dat het een begin is van een reeks verdere acties, want zo'n vreemdelingenwet, dat duurt wel een half jaar, misschien wel een jaar voordat het uiteindelijk weer doorkomt, dus het vergt ook nog een lang uithoudingsvermogen van iedereen.
Ja. Thank you. wil toch nog even terugkomen op het comité Geen Fascisten inderdaad. Ja. Wat hebben jullie voor jezelf voor de komende tijd gepland, behalve dan je, je onder andere mengen in dat comité Geen Fascisten?
Ja, nou, een van de dingen die natuurlijk nog die we nog moeten afmaken, zal ik maar zeggen, is het hoge beroep van burgemeester Fontijn. Die heeft hoge beroep aangespannen tegen ons en dat dient op 31 oktober aanstaande om 9:30 op in het Paleis van Justitie op de Prinsgracht. Dus hierbij iedereen opgeroepen om te komen. Maar dat willen we in ieder geval afmaken. We willen natuurlijk toch heel graag dat die raadzaal of die vergaderingen van de gemeenteraad openbaar blijven. Mm-hmm. Niet alleen voor ons, maar ook voor allerlei andere groepen. En verder zijn we de afgelopen woensdag weer voor het eerst eigenlijk sinds 20 augustus bij de gemeenteraad geweest. Toch om te kijken wat zowel mevrouw Bouwman doet als wat de andere gemeenteraadsleden doen tegen haar. Misschien is dat niet bij iedereen bekend, maar ik geloof nu 2 weken geleden was er nogal wat commotie in de gemeenteraad. Er was namelijk een voorstel van BMW om een plein in de Bijlmer te vernoemen naar een ANC-strijder. Nou, mevrouw Bouwman schoot natuurlijk recht overeind en hield een hele tirade over Winnie Mandela als zwarte terrorist en nou, allemaal vreselijke dingen. Nou, dus er is een deel van de gemeenteraadsleden helemaal, zoals de meneer van de PvdA het uitdrukt, helemaal over de rooie gegaan. En ze hebben dus van tijd moeten, bijna moeten sommeren om in te grijpen. Toen hebben ze haar, mevrouw Bouwman, het woord ontnomen. Maar normaal gesproken is het zo, als een gemeenteraad dit reageert op een voorstel van BMW, mogen ze 2 keer reageren. Dat heet de tweede termijn. Nou, omdat de gemeenteraad vreselijk bang was dat mevrouw Bouwman haar tweede termijn zou gebruiken, dus nog een keer zo'n heel verhaal zou afsteken tegen het ANC en de strijders in Zuid-Afrika, hebben ze maar het hele voorstel ingetrokken. Nou, dat soort dingen zijn natuurlijk vreselijk slecht, want dan gaat dus zo'n hele gemeenteraad gewoon mee met mevrouw Bouwman. Ze doen een goed voorstel om een plein te vernoemen naar een ANC-strijder. Zij trekt tekeer en vervolgens halen ze het hele voorstel van tafel en gaat het terug naar een besloten commissie waar mevrouw Bouwman niet in zit. Nou, en zo zie je dus, dat is altijd wat we gezegd hebben van, zo gaat het straks in die gemeenteraad. Als zij daar zit, gaan de procedures gaan anders, omdat jullie gewoon bang zijn of niet willen dat zij dingen gaat zeggen.
Nou, isolatie binnen de raad heet dat.
Hè?
Toch? Isolatie binnen de raad
ja,
heet dat.
Ja, precies. Isolatie. En daarmee verdwijnen dus ook een hele hoop goede dingen van tafel. Nou, toen we dat gehoord hebben, toen zijn we dus de afgelopen keer zijn we naar de gemeenteraad gegaan, omdat daar ook de behandeling zou plaatsvinden van een nota van een aantal gemeenteraadsleden over illegale in Amsterdam en de 1 novemberwet. Nou, we hadden als waar het vermoeden dat mevrouw Bouwman daar natuurlijk ook een prachtige speech over zou gaan houden over illegale in Amsterdam. En toen hebben we gedacht, van, nou laten we dan met een aantal mensen daarheen gaan en in ieder geval protesteren als ze het woord gaat nemen. En misschien kunnen we met onze aanwezigheid haar wel een beetje afschrikken. Nou, ik denk dat het de afgelopen keer ook wel behoorlijk gelukt is, want we waren toch allemaal weer vreselijk aan om zich heen aan het kijken van oh jee, daar heb je ze weer. En Bouwman heeft bij de behandeling van die nota zich beperkt tot het uitspreken van haar tegenstem, zal ik maar zeggen. De hele gemeenteraad was voor die nota en zij was het enige tegen. Maar ze heeft dus geen tirade meer afgestoken. Nou, verder gaan we nu toch nog met een aantal mensen weer praten over of we door middel van de agenda de gemeenteraadsvergadering een beetje in de gaten blijven houden. Vooral omdat zij er zit. Ook nog, maar ook omdat er, ja, de gemeenteraad moet toch ook een beetje in de gaten gehouden worden van wat doen ze nou echt met het antiracisme. Dus dat zou een activiteit van de komende tijd toch nog wel kunnen blijven zijn. En iets anders is dat we, maar dat is meer een idee van mezelf nog wat ik heb. We hebben toen in april ook een verzoek bij de officier van justitie ingediend, de hoofdofficier, om verbod en ontbindende verklaring van de Centrumpartij. Nou, daar hebben we nog steeds geen antwoord op en ik zelf zou daar nu toch wel eens wat meer druk achter willen zetten van ja, laat die man maar eens aan het werk gaan, want hoe eerder die partij uit ons bestel verdwenen is, hoe prettiger het voor ons is, want dan hoeven we ons daar in ieder geval niet meer bezig mee te houden. Want straks komt in 87 komen weer provinciale statenverkiezingen, dus dan moet je toch niet aan denken dat je dan weer al je energie moet gaan richten op zo'n centrumpartij of andere soortgelijke partijen. Dus dat is iets wat ik met een aantal mensen nog wel zou willen bespreken, van in hoeverre we met dat verzoek bij de officier van justitie nog iets meer kunnen doen dan behalve afwachten. En nog twee dingen die toch wel tamelijk belangrijk waren die we nog georganiseerd hebben. Eén was de demonstratie op 7 juni in Alkmaar. Het was toen een aanleiding van het bekrassen van een meisje uit Castricum door, nou ja, de daders zijn nog niet steeds niet gevonden, maar door jongens met hakenkruizen en SS-tekens. Ze hebben toen samen met een buitenlandse groep uit Alkmaar een grote demonstratie georganiseerd. En tweede is dat we na de zomervakantie op 20 augustus, dat was de dag van de Kerwin Duinmeijer herdenking, een demonstratie hebben georganiseerd vanaf het Vondelpark naar de raadzaal, waar weer de eerste vergadering van de raad was. En daar hebben we toen een verklaring voor gelezen die niet alleen ging over de centrumpartij in de raad, maar ook over het antiracismebeleid van de gemeente Amsterdam en dan in het kader rondom de herdenking van Kerwin Duinmeijer.
Ja. Bij alle actievormen die er tot nu toe geweest zijn, hoe hebben jullie toch rekening gehouden met de mogelijkheid dat men jullie zou kunnen isoleren of criminaliseren? Het comité is gewelddadig, de badwater en de democratie, die discussie.
Nou, het eerste belangrijke wat we natuurlijk daartegen gedaan hebben is door de blokkade van de 29e. Die drie principes aan te nemen, namelijk geweldloos, effectief en massaal. Nou, dat was een eerste wapen, zal ik maar zeggen, tegen die poging om het comité in de hoek van, weet ik het, wat ze het allemaal wel niet noemden, relschoppers en criminelen, nou, noem maar op, van alles wat ze bedachten. Dat was het eerste belangrijke middel wat we daartegen ingezet hebben. En dat is ook goed gelukt. En ja, je kan er niet altijd van tevoren rekening houden, maar bijvoorbeeld met de raadsvergaderingen bezoeken is het toen ook zo door de pers, met name de schrijvende pers, een flinke poging gedaan om het alsmaar in de hoek te gooien van ordeverstoringen en
de harde kern was overgebleven.
Precies, de railschoppers. Terwijl als je natuurlijk goed kijkt wat daar gebeurt in die raadsvergaderingen, dan is het van de kant van de gevestigde macht waar het geweld vandaan kwam. De politie die ons toch met een bijzonder harde hand die raadzaal uitmepte en vervolgens voor de poort vandaan mepte. Terwijl daar dus echt niets gebeurd is, behalve dat mensen een mondeling flink protest hebben laten horen. Maar bij mij weten heeft dat toch geen aanleiding te zijn om mensen finaal in elkaar te slaan.
Wat doe je daar nou tegen?
Nou, dan, ja, wat doe je er tegen? Nou, dan kan je in eerste instantie natuurlijk vreselijk boos maken. En we hebben toen gedacht van god, misschien moet het maar gewoon eens een keer die het niet zo ver laten komen in die raadsvergadering. Dat hebben we dus ook op 20 augustus gedaan, de eerste keer na de raadsvergadering. Toen wisten we dat er ontzettend veel pers zou zijn, omdat het ook de Kerwin Duinmeijer herdenking was. En omdat we hadden aangekondigd dat we de eerste raadsvergadering, na het proces was het ook, zouden komen. Dus toen hebben we van tevoren gezegd van, nou, we kunnen natuurlijk heen gaan en ons weer eruit laten met, maar daar staan ze allemaal, al die pers staat daar gewoon op te wachten. Van ha ha ha, zie je wel. En dat ze zich weer niet gedragen hebben. Dus toen hebben we gezegd van, nou weet je wat, we lezen een verklaring voor met veel tamtam. We gaan er flink allemaal heen en we roepen van alles nog wat, maar we gaan eruit voordat ze de kans krijgen om ons eruit te slaan. Waarmee je dan dus laat zien van dat je dus niet uit bent op wat zij dan zeggen, wat een ordeverstoring is.
Vind je dat belangrijk? Omdat,
nou, soms wel, want niet altijd, maar soms wel. Als je bijvoorbeeld nu dan zo 3-4 keer voor de vakantie had dan zo'n raadsvergadering bezocht. En als je dan toch, bijvoorbeeld waar we toen over hadden, dat het belangrijk is dat je niet de buitenlandse organisaties verliest en ook nog andere mensen die toch niet zo makkelijk actie voeren. Dan moet je soms tot dit soort concessies overgaan. Omdat je gewoon, ja, het staat in de krant en het wordt gezegd op de radio en op de televisie. En jij hebt bijna geen mogelijkheid om daar jouw visie tegenover te zetten. Want je mag niet je verhaal in de pers, je komt daar niet zo makkelijk in. En al die individuen, kijk, de mensen die ik tegenkom kan ik wel overtuigen van het tegenovergestelde. Maar ik kom natuurlijk ook niet iedereen tegen en krijg niet de kans om dat aan iedereen uit te leggen. Dus dan moet je soms, door middel van dat je denkt van nou, hoe kunnen we nou eens even laten zien dat we geen ordeverstoren zijn zoals de astma schrijft. Dat moet je dan laten zien door in je eerstvolgende actie, waar dan de pers bij is, dat dus dan niet te doen wat ze van je verwachten. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld 20 augustus gedaan. En misschien moet je een andere keer weer wel het zover laten komen. Dat ligt er net aan.
Waar ligt dat aan?
Nou, hoe dus die, die publieke meningsvorming zich over jou en je comité en je acties aan het vormen is. Kijk, als ze allemaal weer een beetje welwillend zijn en van oh, dat comité doet allemaal zulke prachtige dingen, dan wordt het misschien wel eens tijd om wat hardere eisen te stellen of wat duidelijker actievormen te kiezen. En op het moment dat ze je niet zo welgevallig zijn, moet je misschien het gas terugnemen. Ik denk, ja, zo'n vorm van tactiek die denk ik elke actiegroep zo af en toe zich moet het hoofd over moet buigen. Ja. Ik denk dat je dat ook na Kedigem heb je het bijvoorbeeld ook gezien. Dan komt er toch een discussie over van dat je dan toch veel goodwill kwijt bent, zou ik maar zeggen. Dat veel mensen geschokt zijn door de gebeurtenissen en boe en ba roepen over het antifascisme gebeuren. Mm-hmm. Nou, en dan ben je een hoop mensen kwijt, die misschien niet altijd kwijt wil zijn. Dus dan ga je denken van, nou, hoe gaan we dit aanpakken? We distancieren ons natuurlijk niet, maar we houden ons nu eventjes rustig of we gaan nu eens wat andere dingen doen. En dan doe je de volgende keer doe je misschien weer wel, gebeurt er wel weer iets als Kedig, ik weet niet.
We liggen over het algemeen eigenlijk de contacten met de pers. Vroeger kwamen ze volgens mij wel naar jullie toe en waren jullie pagina 3 nieuws, wel geen voorpagina nieuws, maar in ieder geval op pagina 3 kwamen jullie vaak aan het woord.
Ja.
Hoe speel je daarop in?
Nou, we hebben nooit... Kijk, waar ze natuurlijk toch allemaal op afkwamen in eerste instantie, bij het comité was. Eerst kwamen ze om te kijken van hoe we elkaar afmaakten. Hoe de CPN tegen zijn achterban van, hoe heet het die ook weer, de horizontale ingingen. En hoe vervolgens de PvdA werd afgemaakt. En hoe de politieke partijen eruit gebonsjoerd. Dat was eerst waar ze allemaal op afkwamen van. Eens kijken hoe de splitsing zich voltrekt. Daar hebben ze ook allemaal flink over geschreven. Nou, toen kwamen ze natuurlijk allemaal over die blokkade van de geweld. En in die tijd was er toch, vond ik, weinig aandacht voor wat nou de inhoud van het comité was en wat ze nou wilden tegen de Centrumpartij, tegen het fascisme. Nou, toen was het blokkade geweest. Toen was ze natuurlijk, ja, was iedereen toch wel een beetje onder de indruk. Toen kwamen de berichten over de fantastische organisaties en nou, noem maar op. Maar daarna hebben ze weer een hele poos niet gezien. Toen kwamen ze pas weer op het moment dat we ze gingen opbellen van we gaan naar de raadsvergadering. Toen dachten ze van ahaha, dit gaat weer mis. En inderdaad, na het eerste politieoptreden waren ze niet meer te stuiten en wilden ze elke vergadering natuurlijk. Ik denk dat de pers een beetje, ja, toch geweldsgeil is of zo. Dat ze komen niet echt op je inhoud af. Ik heb weinig pers, niet allemaal hoor, een enkeling daar gelaten. Een vrouw van de Trouw herinner ik mij, die was wel, ik kwam wel voor de inhoud. Maar veel van die journalisten die komen voor de rel of voor het plaatje van de slaande agent of de schoppende demonstrant. Dat willen ze laten zien.
Denk je niet dat het een utopie is om wat je wilt overbrengen aan de mensen, dat je denkt dat dat via de pers kan gebeuren?
Ja, het zal niet altijd lukken en misschien in de meeste gevallen niet. Maar ja, de vraag is, kijk, als je het antifascisme strijd, een antiracisme strijd wilt voeren, kun je dat best, denk ik, kun je heel veel goede dingen doen met een kleine groep mensen. Mm-hmm. He, zoals bijvoorbeeld ook, vind ik, dat er goede dingen gebeurd zijn rondom de Zuid-Afrika acties, die je met een hele kleine groep mensen kunt doen. Maar ja, soms zijn er ook dingen die wat breder kunnen. En wat, denk ik, ook goed is, omdat je je ook moet proberen om je ideeën en datgene waar je voor staat of tegen wilt vechten, breder uit te dragen. Want je hoopt toch altijd dat meer mensen overtuigd raken van datgene wat jij wil. En om mensen te bereiken, ja, daar heb je middelen voor nodig. En een van de misschien wel makkelijkste middelen is om het via de media te doen. Omdat de meeste mensen lees toch wel een krant of een tijdschrift of kijk tv of luister naar de radio. Dus als je daar dan eenmaal je zegje mag doen, hè, en misschien zelfs wel meerdere keren, is dat toch een makkelijke manier om een grote groep mensen te benaderen. Ik zal niet zeggen dat je ze allemaal gelijk overtuigt van jou gelijk, maar het gaat makkelijker dan dat je bijvoorbeeld in de buurt allemaal stands in de bus moet doen of avonden moet beleggen in buurthuizen. Dat werkt ook wel. Maar het is moeizamer en het vergt veel meer inzet en uithoudingsvermogen dan dat je bijvoorbeeld laten we zeggen, 5 keer in een radioprogramma op maandagochtend tussen 9 en 10 je verhaal mag houden. Dan lijkt me toch makkelijker.
Wat je nou zegt, dat houdt dus in dat je bij de manier van actie voeren te alle tijden rekening moet houden met wat er eventueel over je geschreven gaat worden.
Of het ligt eraan, het ligt eraan. Kijk, als jij een actie doet waarvan je denkt van het middel wat we nemen en de uitwerking ervan komt sowieso in de pers, ongeacht van wat er nou verder gebeurt. Bijvoorbeeld die acties toen rond de Shell-stations.
Ik heb het even over de inhoud van de boodschap, niet over de actie zelf, maar als je de inhoud achter je actievormen, de ideeën achter je actievormen kenbaar wil maken, ja, dan heb je dus altijd rekening te houden met wat de media over je zeggen of schrijven. Of naar buiten brengen.
Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel, tenzij je op een andere manier je achterliggende doelstellingen duidelijk kunt maken. Maar ik zou nu bijvoorbeeld niet zo gauw weten hoe je dat aan een grote groep mensen, tenzij je een actie doet voor een kleine groep mensen. Dat kan natuurlijk ook. Dus ja, ik denk toch dat pers belangrijk is bij acties.
Ja.
En ik zit te denken van, ik denk opeens van, er zijn natuurlijk ook, het is niet altijd zo dat je de pers nodig hebt. Want als ik nu bijvoorbeeld bedenk aan die afgelopen raadsvergadering, waar we dan geweest zijn, waar geen pers was. Ja, het was, er zit altijd wel parlementaire pers, maar er is niet over geschreven over onze aanwezigheid. Maar als ik dan toch zie wat voor uitwerking, we waren toen niet met zoveel, ik denk met 7 of 8. Maar de uitwerking die onze aanwezigheid op de publieke tribune op de gemeenteraadsleden had, was toch wel dusdanig dat het zin heeft om daar te zitten. Want ten eerste zagen ze allemaal al zo verschuiven van, oh jee, daar heb je ze weer. En ten tweede zie je ze toch een beetje gesterkt als dan zo'n bouwman opstaat en wij beginnen dan te roepen. Ik denk dan, god, misschien is het voor hun toch ook wel weer een steun in de rug. Zo van, we hoeven het niet altijd, want bijvoorbeeld die week ervoor toen de helft van het college over zeik was gegaan omdat ze over het AC was begonnen. Toen was er dus niemand om ze te ondersteunen vanaf de publieke tribune. En nu zaten we daar met een klein groepje en dan zie je toch dat het heeft toch een uitwerking. En dan heb je dus geen pers nodig, maar dan gaat zo'n, zie je gewoon zo'n circuitje zie je bewegen. Want zo'n gemeenteraad is altijd een heel chaotisch geheel en ze zijn nooit allemaal aanwezig in gemeenteraadsleden. Maar dan zie je ze babbelen met elkaar, weet je, of oh, ze zijn er. En dan komt er weer eens iemand toch eens even gauw kijken van of we er werkelijk wel zijn. En die gaat toch nog maar eens even zitten. En dan met zo'n behandeling van zo'n nota over illegale. Dan zie je ze allemaal binnendruppelen. Want dan zijn ze toch wel benieuwd wat er nou gaat gebeuren. Of wat we gaan zeggen of wat we gaan doen. Het is misschien niet allemaal echt puur interesse van wat komen ze voor antifascisme doen of zo. Maar het heeft wel zijn uitwerking. Dus in zoverre heb je daar dan geen pers nodig. Maar dan is gewoon nou ja, een soort mond-op-mond reclame gaat er dan. En dat kan natuurlijk ook.
Tijdens een van die bijeenkomsten op de Herengracht 22 was er destijds een CPN-lid wat zei dat het de taak was ook van mensen uit Amsterdam om de raadsvergaderingen te bezoeken en om de raadsleden af en toe is, zoals hij dat zelf zei.
Nou, ik denk dat Amsterdam wel de gemeenteraad op zijn vingers moet blijven kijken.
Zie je dat ook als een taak van...
Nee, dat zie ik niet als een taak. Nee. Ik vind het alleen maar spijtig dat het af en toe moet gebeuren. Ik denk, zij hebben als bestuurders van Amsterdam, zij hebben een taak om het beleid, om een goed beleid tot stand te brengen. En ze hebben afspraken gemaakt en ze hebben verkiezingsbeloften gedaan. En het is maar al te treurig dat we ze af en toe erop moeten wijzen dat ze helemaal niet aan hun verplichtingen voldoen. Dus ik bedoel, ik weet niet meer wie toen gezegd heeft, maar ik vind het helemaal geen taak. Ik denk van, het is eerder laksheid van jullie kant en misschien ook wel luiheid, dat je het gewoon niet zelf doet of niet met je eigen fractie voor elkaar krijgt om het beleid goed te doen, zodat wij, ja, eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn dat wij daar op die publieke tribune zitten. Dus ik, in zoverre zie ik het niet als een taak, nee. Meer een vervelende belasting. Ja, er zijn veel meer andere dingen die je, zoals bijvoorbeeld de afgelopen keer de gemeente, dat je zit 2 uur te wachten voordat zo'n nota in behandeling wordt genomen. Er zitten allemaal vervelende plannen over, weet ik veel, over herhuisvesting en allemaal dingen die je niet echt aangaan. Dus het kost alleen maar heel veel tijd. En ik denk van, als zij daar hun werk goed zouden doen, zou het helemaal niet nodig moeten zijn dat wij er zitten.
Vind je achteraf gezien dat je gefaald hebt, gezien ook je naam van geen fascisten in de raad?
Gefaald? Nou, kijk, ja, we wilden natuurlijk dat ze niet geïnstalleerd zou worden. En ze is het wel, dus in zoverre is dat doel niet gehaald. Maar ik denk dat we in een hele hoop andere dingen, wat er toch allemaal losgemaakt is, wel succesvol zijn geweest. Ik denk dat toch heel veel mensen in Amsterdam zich bewust zijn geweest van het feit dat er die CP's in kwamen. Anders was het misschien, ja, je las het wel in de krant, want ze 1 zetel hadden, maar nu weet toch bijna iedereen wel dat er eentje zit in Amsterdam. En ze weten ook voor het grootste gedeelte dat er veel mensen op tegen zijn. En dat ze elke keer weer aan herinnerd worden als ze de gemeenteraad bezoeken. En ja, wat ik toch ook goed vind is dat er veel groepen samengewerkt hebben in het comité die elkaar niet kenden van tevoren en die elkaar nu weten te vinden. Dus ja, de contacten met de buitenlandse organisaties, contacten met verschillende kraakgroepen uit diverse buurten. Een aantal vrouwenorganisaties zijn erbij geweest. En ik denk dat dat toch ook heel belangrijk iets geweest is. En ik hoop dat dat ja, ook zijn voortzetting zal hebben in de toekomst. Met name daar waar het gaat om de strijd van buitenlanders tegen het racisme.
Ja. Wat verwacht je, wat voor invloed kunnen jullie nog uitoefenen? Of kunnen wij nog uitoefenen, kan ik beter zeggen. Wat voor invloed kan een kleine groep mensen die wel in staat is. Wat voor invloed kan een kleine groep mensen die in staat is een grote groep mensen om zich heen te verzamelen? Mm-hmm. Wat voor invloed kan je eigenlijk uitoefenen?
Ja, het ligt aan.
Op gemeentelijk niveau.
Op gemeentelijk niveau denk ik dat we wel aardig wat uit kunnen richten. Ik denk dat je. Ja, dat je de gemeente toch wel onder druk kan zetten door hun steeds erop te wijzen dat ze bepaalde verplichtingen hebben ten eerste. Dan kan, hè, je kunt ze aan hun woord houden, want ze hebben hele mooie uitspraken gedaan over antiracismebeleid. Nou, daar kun je, maar dat vergt dus een consequentie, hè, van de mensen die met antiracisme en antiracisme bezig zijn en uithoudingsvermogen, dat je ze steeds maar weer hamert op van deze belofte gedaan, deze belofte, en hoe zit het met de uitvoering. Nou, zo kun je volgens mij invloed uitoefenen. De vraag of ze natuurlijk daadwerkelijk iets zullen doen, daar kun je geen invloed op uitoefenen. Want ik ben niet degene die die nota moet schrijven of die het beleid moet corrigeren. Maar je kan ze het wel heel moeilijk maken om zich eraan te onttrekken. En ik denk dat een belangrijke taak kan zijn. En verder kun je ze natuurlijk stimuleren door voorstellen te doen of door dingen te eisen van. Nou, bijvoorbeeld rondom die vreemdelingenwet denk ik van, we kunnen nu gaan afdingen dat zij als gemeente Amsterdam een protest sturen naar de Tweede Kamer. Misschien zelfs een dreigement van, wij gaan dit niet uitvoeren, deze herziening. En net zoals dat ze bijvoorbeeld met de voordeursdelingskorting gedaan hebben, een weigering om dit slechte rijksoverheidsbeleid uit te voeren. Nou, zo kunnen we natuurlijk proberen om druk uit te oefenen om straks een uitspraak van deze gemeente te krijgen dat zij niet zullen meehelpen aan deze verslechtering van de positie van buitenlanders. Dat kan je doen. En ja, ja, wat je toch ook nog kunt doen is, en dat, ja, dat heb ik net ook al gezegd, is die druk op die officier van justitie zetten om naar het werk over te gaan tot een verbod en ontbinding van racistische partijen. Ik vind het zelf heel veel verspilde energie om daar alsmaar tegen tekeer te moeten trekken. En ik weet, omdat ik ook meegeholpen heb aan een advertentiecampagne van de Bond Was in 83. Die ging, het was een landelijke advertentiecampagne voor een verbod van de ZZP. Daar zijn toen, ik geloof, 13.000 mensen geweest die ondertekend hebben voor een verbod. He, dus als je die mensen weer zou kunnen aanspreken, of als je een actie begint weer rondom dit verbod, denk ik dat je veel mensen mee kunt krijgen. En ja, ik hoop dat er dan die officier denkt van, ik moet aan de gang, ik moet aan de slag, want anders worden gewoon heel veel mensen kwaad. En ik denk dat we dat nog wel voor elkaar zouden kunnen krijgen.
Van deze jongelaar?
Niet ter zake doende hier.
Niet ter zake doende?
Nee.
Hele serieuze vragen gesteld hebben?
Nee.
Maar hij is zeer deskundig.
Dat kan ik niet beoordelen.
Maar de argumenten die aangevoerd werden van de zeer deskundigen?
Die hoor ik van jaren.